goeie avond nogmaals. Goedemiddag nog. Fijn dat u er met zoveel bent in, naar mijn idee, het meest interessante naoorlogse Europese tijdsgevricht, namelijk de crisis in de Europese Unie, aangewakkerd door Brexit, door het Verenigd Koninkrijk wat eruit wil. En ik zie net het laatste nieuws daar, dat zij wederom in Brussel bakzeil hebben gehaald. De details daarvan zullen we zo nog wel aan marge horen. Maar dat het nog steeds blijft zo het is. En hoe is het? Niemand die het weet. Hoe loopt het af? Evenmin is dat duidelijk. Maar dat heeft wel de crisis in de Europese Unie, in Europa, zichtbaar gemaakt. Dat is ook de aanleiding voor deze bijeenkomst die mede georganiseerd wordt. Niet alleen door het Montesquieu Instituut, maar ook door Nieuwsport natuurlijk, waar we hier te gast zijn. ProDemos en het Filmhuis Den Haag. Dit wordt ook opgenomen. Ik geloof niet dat er een livestream is, maar dat is voor u niet belangrijk, want u bent er al. Maar wel voor als het live mocht zijn. Dat is niet zo, maar ik kan het wel terugzien. En als u, zeker als u zelf vragen stelt, straks na ongeveer zo rond een uur of zes, 17:50, dan kunt u uzelf nog even terughoren. Nou, vooral eerst natuurlijk de gasten welkom heten. Renske Leijten, SP, Europa-woordvoerder. Nou ja, dat heb ik goed gezegd, hè? Het meest belangrijke tijdsgevricht van de Europese Unie, of overdrijf ik?
Nou, volgens mij staan we wel op een cruciaal punt en zijn de verkiezingen die eraan komen belangrijker dan ooit. Alhoewel ja. Ik alle verkiezingen altijd erg belangrijk vind. Ja. Ja. Nee, maar het is wel, en het debat is erg hard. Je wordt erg snel ingedeeld in een kamp, ook al is dat niet per se een kamp. Dus ik denk ook dat de discussie nog wel fors gevoerd zal worden.
Ja. Nou, de verkiezingen, daar wordt natuurlijk niet alleen de provinciale statenverkiezing, maar in dit geval de verkiezing voor het Europees Parlement mee bedoeld, wat voor wie het nog niet wist, op 23 mei is, als ik de datum goed heb. Tineke Strik, ook welkom van GroenLinks, nog steeds in de Eerste Kamer.
Ja, nog steeds, maar als de goden het willen, ben ik vanaf juli lid van het Europees Parlement.
Zo is het. En hoeveel zetels moet GroenLinks dan halen?
Dan moeten ze twee halen, dus de kans lijkt me aanzienlijk dat dat wel gaat lukken.
Ja, dat zou moeten kunnen, denk ik inderdaad. Ja. Maar als de Britten erin blijven, dan is het lastig weer.
Ja, dan wordt de Nederlandse delegatie, die blijft op het niveau wat we nu hebben. En we hebben nu ook twee zetels in het Europees Parlement, dus dat gaat wel lukken.
Oké, nou dan zien we u daar. En hoeveel zetels heeft de SP ook weer in het Europees Parlement?
Twee.
Ja. En dat worden er ook meer, denkt u?
Het zouden er drie kunnen worden. Wij zitten altijd op het randje van twee, drie. Maar dat moet dan wel... onze kiezers moeten opkomen. Dat is altijd erg belangrijk. Onze grootste tegenstander is vooral de niet-stemmer voor de SP. En als het meer zetels worden en we halen gewoon die vaste percentage, dan halen we er drie. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
Anne Mulder van de VVD. Tweede Kamer, dat blijft voorlopig ook zo. En u bent, en passant toch wel belangrijk om te zeggen, ook Brexit-rapporteur. Samen met twee collega's heeft u, Lodewijk Asscher en Pieter Omtzigt, Partij van de Arbeid en CDA, nog onlangs een rapport uitgebracht. En kunt u dat in één zin zeggen, waarom dat een belangrijk rapport is en wat erin stond?
Best belangrijk.
In dat rapport zeggen we dat Nederland zich nog meer moet voorbereiden op een no-deal scenario, omdat er in het Britse lagerhuis voor geen enkele Brexit variant een meerderheid is. En als er geen meerderheid is, is er status quo. En status quo betekent dat de Britten er 29 maart uitgaan.
Ja.
En, zonder deal.
Ja, en inderdaad, u zei het al, hè, meer voorbereiden. Heeft u dat sinds het uitkomen van het rapport en de dag van vandaag gezien, dat het opeens een impuls gaf aan het meer voorbereiden?
Nou, ons vorige rapport van anderhalf jaar geleden gaf wel een directe impuls. Toen zeiden we dat ook. We waren in Londen geweest. Je zag daar enorme verdeeldheid. En toen kwam voorbereiding op een no deal wel op de agenda. Extra douanepersoneel, extra dierenartsen. Dus het helpt wel. Ja. En dat is, als Kamerlid wil je dat ook, hè, dat het helpt.
Ja, dat, ik vergeet het wel eens, maar inderdaad is het daar allemaal om te doen. Mendeltje van Keulen, fijn dat u er bent ook. U gaat zo de inleiding houden. Misschien kunt u ook nog even zelf zeggen, dan horen mensen u alvast, wat u professie op dit moment is. En u kent bovenal, dat weet ik als geen ander, de Tweede Kamer heel erg goed, waar u heel lang in het systeem een belangrijke functie had. Maar legt u het zelf even uit.
In het systeem hebt gezeten, ja. Ja, mijn naam is Meneltje van Keulen. Ik ben de lector, zoals het daar zo mooi staat op de slide. En de meest gestelde vraag aan een lector is, wat leuk, waar geef je les in? En dan zeg ik eigenlijk meteen, nou, ik geef eigenlijk heel weinig colleges. Die zijn er overigens heel veel op de Haagse Hogeschool, want dat is een school zoals u begrijpt. Maar zelf ben ik daar aangesteld als een vorm van onderzoeksprofessor. Ik zorg ervoor dat die studenten die daar zijn, maar ook de mensen die werken met, in mijn geval Europa, elkaar met elkaar verbinden. Dat studenten de laatste informatie hebben, de laatste actualiteit kennen. Maar dat er ook een verbinding is met wat er in het academische onderzoek gebeurt. En ook daar kan soms nog wel eens een slag worden gemaakt in de verbinding. Want je hebt natuurlijk allemaal academische journals, zoals het heet. Hè, dus tijdschriften met inzichten over Europa. Maar die bereiken toch nog vaak niet het publiek en ook niet de beleidsmakers. Dus het rondmaken van die cirkel is mijn dagelijkse werk. En dat is ontzettend leuk werk. En ik kan daar inderdaad op voortbouwen, omdat ik hier een aantal jaar in de Kamer heb mogen werken als griffier van de Kamercommissie Europese Zaken. Dat is een van de Kamercommissies waar onder andere Renske en Anne ook actief in zijn. En die Kamercommissie die behandelt veel Europese onderwerpen. En ik heb die dus ook van dichtbij mogen meemaken.
Ja, zometeen gaan we naar uw inleiding en luisteren even voor het routeboek aan het eind van de middag. Zometeen een inleiding, duurt ongeveer een minuut of 10 of iets langer, zo het uitkomt. En dan zullen we aan de hand van een aantal stellingen proberen de discussie ook een beetje aan te wakkeren. En de meningsverschillen of het omarmen van elkaar gaan zien. En zo rond een uur of 6 of wanneer eerder de noodzaak is, kunt u natuurlijk zelf ook vragen stellen. Dat is heel belangrijk, ook voor de interactie. En het is ook altijd goed te weten dat er ook nog een eind aan deze bijeenkomst is. En dat is voorzien om 6:30 in principe. Tenzij er een noodzaak is langer door te gaan. Maar dat in principe is het toch 6:30. En dan kunt u daarna nog even in de sociëteit, in Nieuwspoort, iets drinken, iets navragen of blijven hangen, wat sommigen heel goed kunnen in deze omgeving. Meneltje van Keulen, aan jou, aan u het woord.
Ik heb een loopmicrofoon gekregen, ik geloof dat die werkt. Ja, ja, beste dames en heren, ik kreeg de mooie uitnodiging om enkele inleidende woorden te spreken over het thema Brexit en de Nederlandse Europapolitiek. Hoe staat Nederland nou eigenlijk in de Europese Unie? En wat doet de Brexit daarin? En ik heb daarbij, om dat aan te kunnen grijpen, eigenlijk geprobeerd om een verbinding te maken met tussen twee termen die we steeds terug horen als het om Europa gaat en het Europa-debat. Een ervan, de afgelopen weken vooral, is het woord cliff edge. Cliff edge, het scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dondert. Namelijk in een vorm van ravijn, zouden we kunnen zeggen, als er geen akkoord wordt bereikt. Die cliff edge, dat is een no-deal scenario, dus dat is een vrij rampzalig scenario volgens heel veel mensen. En het interessante is dat er volgens mij toch wel een aantal verbanden zijn te maken met die andere term die wij hier in Nederland vaak gebruiken. En dat is de term de kloof. De kloof tussen burger en politiek als het gaat om het Europabeleid. Dus we hebben dan een cliff edge en een kloof. Nou, dat, los van dat al lekker bekt, zoals mensen dat tegenwoordig zeggen, is het denk ik ook wel een soort van verbinding te leggen. Ik wil die context graag geven. Ik wil iets vertellen over die kloof en misschien dus ook de verbinding met de Brexit. We hebben straks een aantal stellingen en daarin gaan we ook in debat. En om het maar even zo aan te pakken dat u precies weet waar we het hier eigenlijk niet over gaan hebben, heb ik daar een plaatje van gegeven. Dat is het Brexit-monster. Dat heeft u misschien gezien op televisie. Het is een reclamecampagne waarbij het MKB moet worden voorbereid op de Brexit. En dat monster, dat zien ze dan zo bijna over hun schouder, zou ik zeggen, over de computer meekijken. Daar gaan we het dus in die zin niet zozeer over hebben. We gaan het niveautje hoger wat mij betreft en wat de organisatie betreft. We gaan het hebben over het Nederlandse Europabeleid. Dat betekent niet dat het niet belangrijk is dat het MKB is voorbereid. Maar een van de stellingen zal toch zijn dat misschien de aandacht van de politiek wel heel erg veel gaat over hoe belangrijk het is dat iedereen zich voorbereidt. En dat we misschien ook wat verder zouden kunnen gaan kijken naar wat betekent die Brexit nou eigenlijk voor Europa? Wat voor beleidslijnen willen we trekken? Wat wil Nederland nou in die nieuwe Europese Unie? Nou, daar gaan we het zo eens eventjes over hebben. Kortom, wat betekent Brexit voor het Nederlandse Europa-debat en hoe verhoudt die cliff edge zich tot de kloof? En ik heb daar een woordje neergezet achter, een hashtag, om maar modieus te zijn, en dat is het woordje grip. En dat woordje grip, dat heeft wat mij betreft echt een centrale rol in dit verhaal. Zowel bij de discussie over de Brexit als bij de discussie over de kloof gaat het erom dat mensen de perceptie hebben, het gevoel hebben, en feelings are facts in dit geval, dat er heel weinig grip, heel weinig controle is van henzelf, maar misschien ook wel van nationale politici, van landen, op wat die Europese Unie nou eigenlijk aan het doen is. En om dat te verbeelden, laat ik hier twee plaatjes zien. Het linker plaatje is mijn proefschrift van alweer een heel aantal jaar geleden. En daar mocht ik een tekening gebruiken van Tom Jansen uit Trouw. U herkent de stijl misschien. En dan ziet u het autootje van Europa linksaf slaan en de politiek naar links gaan. En u ziet ook dat de caravan in dat beroemde ravijn valt. En wat interessant om dan ook de parallel te zien met die andere cartoon die ik een aantal maanden geleden vond in een Britse krant. Waar je ziet dat eigenlijk dezelfde soort betekenis wordt gegeven aan de plaatjes. De dubbeldekker slaat af en de EU, ja, dat is de andere kant op. Nou, over ravijnen gesproken, hè, dames en heren, ziet u het even zo verbeeld. Wat is Brexit voor mij? En ik heb daar eventjes een aantal definities neergezet die u misschien niet zozeer direct uit de krant haalt, maar voor mij, wat mij betreft qua introductie wel de kern geven van het verhaal. Ten eerste, als we het hebben over de Europese Unie en Europa bepaalt, et cetera. Nou, wat zien we nou bij de Brexit? Voor mij is het een voorbeeld van hoe de toekomst van Europa dus eigenlijk wordt bepaald door nationale politici. Nationale politici zoals Nigel Farage hier op het plaatje, die een heleboel dingen heeft beloofd, waaronder ook 350 miljoen per week, geloof ik, die nieuw zouden vloeien in de Britse gezondheidszorg. Nou, de belofte heeft hij alweer moeten intrekken nadat de Brexit-discussie opstartte. Maar dat soort uitspraken van nationale politici hebben een enorme impact in wat mensen denken en hoe mensen denken over de Europese Unie. Ik noem het ook een bewijs van het Hazeldonk-syndroom. U ziet dat misschien bij de tweede bullet staan. Het Hazeldonk-syndroom, wat is dat nou? Ik hoorde hem zelf pas een paar weken geleden, maar misschien was hij voor sommigen van u al schering en inslag. Wat is het Hazeldonk-syndroom? Dat is het beeld van de nationale politicus die naar Brussel reist langs Hazeldonk. U kent dat misschien, het tankstation, McDonald's. En daar een soort van kleding afwerpt, alle kritiek laat varen, enthousiast de raadskamers betreedt, gaat discussiëren in de Europese Unie, meegaat met Europese compromissen, weer terugreist langs Hazeldonk en in Nederland zegt, ja, Europa, maar dat Europa, dat heeft mij ook allerlei dingen opgelegd. Ik moest van alles van Europa. Nou, dat is het Hazeldonk-syndroom. En misschien heeft u daar beelden bij, dat weet ik niet, dat kunnen we zo bediscussiëren. Maar sommige politici lijden daaraan, ik hoor dat wel af en toe. Voor mij is Brexit ook een heel belangrijk bewijs van het belang van de inbedding van de Europese dimensie ook in de media. In de politiek, maar ook in het gewone werk van mensen. En in het onderwijs. En heel veel van u, dat weet ik, want ik zie een aantal bekende gezichten, die maken zich daar ook al heel lang druk over. Die zeggen, ja, in het onderwijs, daar moet veel meer aandacht voor Europa en het is allemaal nog heel schaars en zo. Nou, misschien dat we hier toch wel het resultaat zien van een trend waarin de EU op pagina 418 van een klein boekje werd behandeld als klein casusje, maar niet integraal in het geschiedenisonderwijs, aardrijkskundeonderwijs, staatskundeonderwijs, altijd een soort van apart onderdeeltje blijft. En dat weet ik uit de praktijk is nog steeds zo, want ik sprak laatst in net zo'n soort zaal met docenten maatschappijleer, die allemaal zeiden, ja, we proberen het wel, maar ja, we hebben al zoveel te vertellen aan die leerlingen. Goed om weer een keer te horen wat het allemaal is, maar eigenlijk heb ik zelf ook nog niet zo heel veel Europa-kennis. Dus ja, nou. Is Brexit te veel een korte termijn discussie? Vraagteken. Gaan we het zo over hebben. Dus dit is Brexit voor mij. Dit verhaal wat ik hier hou is eigenlijk al een oud verhaal. 12 jaar oud om precies te zijn is dit boekje. En het boekje is toch onverminderd relevant. En ik breng het eigenlijk altijd weer onder de aandacht. Het is van de WRR. Het is een klein boekje. Dat is voor de WRR op zich al een hele prestatie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft meestal zulke pillen. Maar hierbij hebben ze gezegd, wat kunnen nou politici doen aan die kloof? We kunnen wel zeggen dat er een kloof is, en daar kunnen we ook heel lang over discussiëren van wat is dat dan, een democratisch gat? Of het Europees Parlement moet meer invloed. Oké, nee, stel dat die er is, en we gaan daar even van uit, wat moet er dan gebeuren? Nou, en daar zijn eigenlijk een aantal acties uit voortgekomen. Die acties zijn ook de afgelopen 12 jaar uitgewerkt, maar sommige nog niet. En ik zeg altijd maar, in dat boekje staan er een heleboel, maar we gaan het vandaag ook vooral hebben over die rol van nationale politici, juist omdat er hier een drietal aanwezig is. En het is natuurlijk leuk om te kijken, wat zit daar nou, hè, in dat debat? Wat de WHO er ook zei, en nu zie ik mensen op de achterste rij allemaal zo of zo, ja, want dit is een ingewikkelde slide. U ziet hier een visie, een cirkel, juist, dat blijft u misschien onthouden, en van de EU. Europese zaken zijn in elke organisatie best uitdagend. En ik noem een aantal organisaties op. Ik heb dat niet zelf bedacht, nogmaals, dat heeft de Wetenschappelijke Raad al een keer verteld. Bijvoorbeeld krantenredacties. Ja, ik had het hier met Kees over in de voorbereiding van het debat. En ook Kees Boman zei, het blijft wel een ding. Hè. Je hebt Europa-correspondenten, die zitten in Brussel. Die doen heel veel met Europa. En je hebt de Haagse parlementaire redactie en die doet heel veel met Den Haag. En ja, het samenwerken tussen die twee op zo'n redactie is soms nog best wel een uitdaging. Precies hetzelfde hoor ik van diplomaten. Diplomaten op de Nederlandse ambassade in Brussel. Dat heet dan de jargon permanente vertegenwoordiging. Die zeggen, ja, weet je, wij doen hier van alles aan de onderhandelingen, maar ja, op het ministerie hebben ze hun eigen realiteit. Hoe overbruggen we dat nou? Ik hoor het ook, maar dat is straks een leuke stelling van mensen in fracties, namelijk politieke fracties. Die zeggen, ja, ik ben de Europa-woordvoerder en ik probeer ook aan iedereen steeds te zeggen, joh, Europa zit ook wel in jouw thema. Maar ja, dan zeggen ze weer vaak, nee joh, ik doe landbouw. Letterlijk gehoord van een Kamerlid. Ik doe geen Europa, ik doe landbouw. Ja, nou ja, weet je, dat kan. Dat is een beetje flauw extreem. Maar natuurlijk is het moeilijk om ook in die debatten van dagelijkse politiek dat Europese dimensie mee te nemen. We zien het wel steeds gebeuren. Dat een kloof veroorzaakt. En hetzelfde geldt voor het jargon. U ziet misschien ook daar staan veel jargon. Ik zal straks even een voorbeeld geven. En het is onduidelijk, die valt er een beetje uit, maar op het eerste gezicht is het ook onduidelijk wanneer je nou invloed kan hebben in Europa. Als je zomaar naar dat schema kijkt van raad en commissie en parlement en wat dan precies, nou, daar moet je dan even in verdiepen. En dat is nog best eventjes een klus. Dus, wij zien dat Europese zaken in elke organisatie lijden onder vier dingen. En ik heb ze maar even allemaal met een T laten beginnen, dan kunt u ze lekker thuis onthouden. Timing, taal, tunnelvisie en een taboe op terugkijken. Allemaal even. Timing. De Europese quickstep staat daar. Ik ga niet dansen, ik ben niet Theresa May. Maar de Europese quickstep is wel bedacht door onze eurocommissaris, Frans Timmermans. Die zei in een zaal hier vlakbij in de Tweede Kamer een keertje, het is vervelend met dat Europa, want je bent eigenlijk altijd te vroeg en dan te laat. Te vroeg en dan te laat. Nou, ik kan hem verder herhalen. Maar dat is soms wel iets wat mensen herkennen. Zeggen, ja, ook lobbyisten en zo, van ik dacht dat ik nog kon meeschrijven en toen was het besluit al genomen. Jargon en breedspraak zien we in Europa heel veel. En als ik kamerbrieven doorlees en nu ook op enige afstand denk ik, jongen, had het even gewoon in gewone mensentaal vertaald. Nou, dan kijken we zo even naar. Een tunnelvisie, zeg ik ook vaak, zien we dezelfde discussie in dezelfde organisaties. Hoe gaan we nou om met Europese zaken? Ik zie dat zelfs tussen kamercommissies gebeuren, maar we zagen het ook tussen ministeries. Ik geloof dat de ministeries hebben beloofd allemaal een kwartaalrapportage te sturen naar de Tweede Kamer. Nou, ik heb geprobeerd ze op te zoeken. Van sommigen zijn ze er, sommigen zijn nog niet. De een zet dit erin, de ander zet dat erin. En het is kennelijk heel moeilijk om één format voor kwartaalrapportages allemaal tegelijk even naar de Tweede Kamer te sturen. Dus alleen al tussen de ministeries is dat lastig. Het taboe op terugkijken, dat is wel de kern. Ja, en dat gaan we hier onder andere ook doen. We vragen aan politici, wat doet u nu eigenlijk met Europa? En dat is wel een doorgaande vraag eigenlijk, die zelden gesteld wordt, omdat wij allemaal als mensen graag vooruitkijken. Ja, we gaan weer naar de volgende raad, we gaan weer naar de volgende verkiezing. Maar wat hebben we nou eigenlijk besloten bij die vorige raad? En was dat een compromis? En zijn we het daarmee eens? En kunnen we daar nog een debat over voeren? Willen we dat evalueren? Nou, dat allemaal, dat is best een taboe. Vier problemen. Ik noem er kort een paar voorbeelden. Brussel besluit, leest u elke dag in de krant. Vanochtend had ik er weer vier in nog een respectabel dagblad. Wat staat er nou eigenlijk? Elk Europees plan wordt besloten aan het Binnenhof. Ja, overal zijn er Europese discussies hier in de Tweede Kamer. Die zijn continu gaande. En de afgelopen weken hebben bijvoorbeeld de Kamercommissies, hier woordvoerders, hebben hun parlementaire prioriteiten vastgesteld. Nou, Ik weet niet, heeft u misschien gevolgd of niet? Heeft u uw lobby ingebracht? Heeft u een burgerbrief gestuurd naar dit proces? Welke belangen waren daar? Wat ook een leuk jargonwoord is, mensen hier achter de tafel goed kennen, dat is het BNC-fiche. Het leuke is dat ik altijd voor zalen sta die me altijd vriendelijk knikkend aankijken en zeggen, ja, BNC-fiche, ja, ja, ook die schrijf ik, ja, 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 tuurlijk, ja. En ik sta ook voor zalen van mensen die me allemaal zo aankijken en dan hun mobiel pakken en denken, is hier straks wijn of bier? Ik weet het eigenlijk niet, maar het BNC-fiche is gewoon een inzetbrief, maar wij noemen dat een BNC-fiche en dat lijkt dan allemaal een beetje chic en een beetje jargon en vooral buitenlandse zaken. Dat ministerie zegt, dat is traditie, daar gaan we niet aankomen, dat is traditie, maar het brengt natuurlijk wel een beetje afstand tot de gemiddelde burger, de gemiddelde belangengroep die een beetje wil meelezen en dan opeens een fiche op zijn weg ziet. Ik heb hier een voorbeeld dat ik altijd graag even laat zien en dat komt namelijk omdat het zo dicht bij ons komt. Het gaat namelijk om de benzinepompen. Misschien getankt, recent nog, of u gaat weer tanken. En dan ziet u dat daar labels op staan. Dat zijn nieuwe brandstoflabels. En wat ziet u dan links staan in het vakblad van tankstationhouders? EU voert nieuwe labels in. Mijn vraag is altijd meteen, EU? Wie is dat? Wie is EU die dat invoert? Zijn dat mannetjes in de witte pakken die ergens hier iets aan het veranderen zijn geslagen? Nou, als je dan dus kijkt naar de Rijksoverheidswebsite, dan ben ik even gaan zoeken. En dan zie je dat dat een website is, die is er speciaal voor gemaakt. Het ministerie van Infrastructuur. Die vertellen daar iets over, brandstoflabels op alle benzinepompen. Ja, die moeten er komen. Ja, dat is in 2014 besloten door Europa. En het ministerie zegt, de verplichting komt voort uit de Europese richtlijn infrastructuur alternatieve brandstoffen. Nou, dat klinkt nogal dwingend. Als je dan gaat terugkijken, dan zie je dat Nederland, je raadt het al, een groot voorstander was van deze richtlijn. Want het is heel handig voor onze truckers dat er dezelfde labels op benzinepompen staan. Nederland heeft dat altijd gesteund. Er zijn nauwelijks debatten in de Kamer over geweest. Iedereen was er eigenlijk helemaal voor. Het leek heel erg makkelijk. En nou, 2014 is het besloten. In 2018 staat er EU voert nieuwe labels in. Maar de minister zegt ook niet, ja dat klopt. Ja, maar, oh, maar dat vonden wij een heel goed idee. Sterker nog, daar hebben wij hard voor onderhandeld. Lijkt ons logisch, goed dat de EU dat doet. Nee, de verplichting vloeit voort uit de richtlijn alternatieve brandstof. Nou, daar wordt dus geen burger enthousiast van. Dus wie neemt de verantwoordelijkheid voor Europese harmonisatie die van meet af aan wordt gesteund? Laat staan voor dingen die misgaan en dan hoeven we hier alleen maar de pulskor visserij bijvoorbeeld te noemen. Als dingen misgaan is het natuurlijk al helemaal moord en brand. Maar dit is er eentje waarvan we hadden gezegd, ja, goed idee. Kom erop, Europa. Nou, dan zien we dus dit gebeuren. Ik heb hier nog een slide gemaakt waaraan je ook ziet dat er vaak een kloof is tussen het gewone debat in de Kamer en het Europa-debat. En wat u op deze slide ziet staan is de vraag, hoe komen Kamerleden, dus de politici die u hier onder andere ziet, nou aan goede informatie over bijvoorbeeld een standpunt dat ontwikkelt of een weging van een belang. En dan kan ik misschien een perspectief een beetje uitzoomend maken op het opdoeken van een, zeg maar wat, verpleeghuis of het sluiten van kinderopvang. Op het moment dat dat gebeurt zijn de vragen al gesteld door de Kamerleden, want de branche schreeuwt moord en brand. De lobby is gaande. Kamerleden weten precies wat ze moeten gaan zeggen. Dat is eigenlijk allemaal ingegeven door belangen. Of dat nou NGO's zijn, of grote bedrijven, of kleine bedrijven, of MKB. Of iedereen zegt, kijk, daar moet wat mee gebeuren. Kamerleden, hup aan de slag. Terwijl als de afgelopen weken Kamerleden hun politieke Europese prioriteiten bepalen, we toch zien dat vaak die persbank leeg is en ook de lobbybrieven niet binnenstromen. Nou was dat in mijn tijd, ik ben al een jaartje weg, dus misschien gaan de mensen nu zeggen, nou dit jaar zijn we helemaal plat gegooid met lobbybrieven over onze Europese prioriteiten. Maar ik zie al wat gelach, dus ik vrees dat daar toch nog iets niet zo werkt als het in nationale politiek werkt. Het blijft een beetje gek, het blijft een beetje lastig. Ik kom aan het einde van mijn slides als voorbereiding en ik wil het een beetje hebben over die kloof. En als je naar die kloof kijkt, dan zie je dat er heel veel aandacht is, zei ik net, naar het voortraject. Het Nederlandse parlement, waaronder onze drie gasten hier, die stoppen heel veel aandacht in het controleren van de inzet van onder andere onze minister-president. Hè, dus je ziet die debatten en je ziet dat hij naar de raad gaat en dan zie je in het NOS-journaal helaas altijd een auto. Op een of andere manier is dat een of ander plaatje. Dus Europese besluitvorming is een man bij een auto. En dan stroopt hij de mouwen op en dan praat hij, dus dan wat ouder plaatje en dan kijkt hij treurig de zaal in van de persconferentie. Gelukkig is er bijna niemand bij die persconferentie. Gelukkig is er geen verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Gelukkig leest bijna niemand het resultaat van die raad en zegt dan, laten we daar eens een debat over voeren. Want het is totaal anders dan u in dat eerste plaatje met dat vingertje heeft gezegd. Het compromis wordt niet verantwoord. We gaan alweer naar de volgende raad. En dat zie ik ook in de Tweede Kamer gebeuren. Want wat is op een of andere manier standaard voor Europese besluiten? Altijd zeggen, agenderen voor het debat voor de volgende raad. Ik zie dat er altijd staan. Ik denk, wat apart. Dus waarom nou agenderen voor de volgende? Je zou zeggen, doorlezen en kijken of we kritische vragen kunnen stellen. Nou, gelukkig kunnen we er allemaal wat aan doen. Hier nog even de datum. 23 mei. Gaan we stemmen. Wij allemaal. De vraag is waarop. Nou, daar zijn misschien straks ook al wat richtingen in te geven na dit debat. Ik vind het leuk om hier vooral over te praten. Links ziet u het plaatje wat eigenlijk de Kamer vaak krijgt. U ziet daar een plaatje. Dat is, nu kunt u niet zonder duidelijk in te zoomen zien. Maar ik kan u vertellen, dat zijn vele pagina's aan voorbereiding van de Brexit. Er moet heel veel gebeuren. Er zijn heel veel stukken naar de Kamer gestuurd over hoe de verschillende sectoren in Nederland, douane, visserij, MKB, zich voorbereiden op die Brexit. En tegelijkertijd is natuurlijk een wat grotere vraag, hoe gaat het nou met Nederland in dat Europa van na de Brexit? Wat vinden we van de positie die we daarin hebben? Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat heeft de heer Rutte, dat ziet u, onze minister-president, ook in zijn speech. Hij schrijft hem hier in Zürich aan de orde gesteld. En we zien daar ook het woord macht weer aan de orde komen. Het woord macht van Europa. En daar kun je van zeggen wat je wil. Dat is in ieder geval een politieke keuze. Europa moet ook weer machtig worden. Hoe dan? Wat dan? Dat gaan we zo politiek bediscussiëren. We hebben een aantal stellingen voorbereid, Kees en ik. En ik heb hem afgesproken dat ik bij de eerste stelling sta. En die vat een beetje samen wat ik zojuist heb verteld. En daar mag u mij ook best wel vragen over stellen. Namelijk, Brexit is eigenlijk een symptoom voor de crisis in de hele Europese Unie. Het gaat om nationale politici die Europa de schuld geven als het regent. Maar als het goed weer is zeggen, ja, dat hebben wij zelf gedaan. Dank u wel.
Dankjewel. Het roept bijna ook de vraag op, niet direct over deze stelling, maar toch ook de opmerking over het functioneren van de politiek en de pers niet te vergeten. Ik ben politiek journalist. Hier zit ook in de zaal een oud-correspondent uit Brussel en die treft nu het lot om het Binnenhof te werken. En die kan er misschien straks ook nog een opmerking over maken als hij zich niet kan inhouden. Ik vraag toch even los even van die stelling, want daar werd over de politiek iets gezegd. Renske Leijten, heeft u het idee dat u als woordvoerder Europese Zaken in uw fractie, bij elke fractievergadering elke week, even 10 minuten of een kwartiertje krijgt om te zeggen, wat speelt er in Europa, hoe gaat dat?
Ja, over fractievergaderingen mag ik niet in het openbaar spreken. Ja, dat is de vertrouwelijkheid van onze fractie. Dat is toch ook logisch. Ik bedoel, als wij intern knetteren op een bepaald onderwerp, wat we regelmatig doen, dan hebben wij de afspraak dat we dat intern doen, maar dat we naar buiten toe ons besluit verdedigen en niet laten zien dat we daarover hebben gevochten. Maar over Europa hebben we eigenlijk niet veel oneenigheid. Wij vinden dat dat de democratie belangrijk is. En ik vind ook wel dat Mendeltje of mevrouw van Keulen, ja, we kennen elkaar nog van hier, het wordt een beetje klef, maar ik vind wel dat mevrouw van Keulen wel voorbij gaat aan een aantal zaken. Als verzorgingshuizen failliet gaan of ziekenhuizen, nog vrij recent, dan kom ik niet in de benen of mijn partij niet in de benen omdat de lobbyisten aan ons trekken. Maar omdat wij een visie hebben op onze samenleving. En omdat we om die visie gekozen hebben voor onze partij. En daarover maken wij voorstellen. En wij komen vanuit die intrinsieke motivatie komen wij in beweging. En niet omdat we muppets on a string zijn en er belangengroepen zijn die zeggen nu moet je wat doen. Dat vind ik een verkeerde visie van wat er gebeurt bij, denk ik, alle politieke fracties in ons land. Dus dat zou ik wel willen zeggen. Ik vind, op het moment dat je het hebt over de ordening van de samenleving, en daar komt ook onze positie voor Europese samenwerking vandaan, het ontzettend belangrijk dat mensen macht hebben, zeggenschap, grip, hebben op de materie om hen heen. Dat het gaat over de omstandigheden waarin je woont, werkt, hoe de politiek georganiseerd is. En dat kan wat ons betreft niet op alles op Europese schaal. Dat is democratisch niet te regelen. En dan moet je, als je Europees wil samenwerken, volgens mij zeggen, wij willen dat graag doen en we dragen dat uit op de onderwerpen die we belangrijk vinden. Wat ons betreft zijn dat de onderwerpen die je dus niet lokaal of nationaal kan oplossen. Er bestaat nu één interne markt die een maat neerlegt van Portugal naar Polen, van Berlijn naar Bratislava. En die maat is niet één maat. Nee, we zijn verschillend, we mogen verschillend zijn. En ik zie dat als groot probleem van de Europese Unie, dat die interne markt de maat aangeeft. Die is er niet voor mens, dier en milieu. Die is er voor grote bedrijven. En daar zouden wij wat aan willen doen. Ja. En dat doen we dus vanuit onze politieke visie. En niet omdat we belobbyd zijn door lobbyisten. Ja.
Ik ben mijn eigen vraag even vergeten. Maar laat ik het simplificeren. Even voordat we dan wat inhoudelijker op die stelling ingaan. Ik wilde eigenlijk een antwoord hebben over hoe belangrijk het onderwerp Europa in uw fractie is. Ja. Als je kijkt naar de ranglijst van onderwerpen, staat Europa gewoon als politiek onderwerp in die fractievergadering elke week nummer 1, om een idee te krijgen?
Onze fractievergadering bekijkt de agenda van de week. Kamerleden geven aan welke debatten belangrijk zijn, opmerkelijke actualiteiten. En we bespreken vaak een belangrijk inhoudelijk onderwerp. En dat gaat van alle kanten. Maar wat ik zeg is, op het moment dat het over Europa gaat of over Europese raden die er zijn, hebben we heel veel overleg. Dat is niet altijd het niveau van de fractievergadering, dat hoeft ook niet. Maar onze Kamerleden zijn volgens mij heel erg bewust van hoe wij aankijken tegen de Europese samenwerking en dat platform wat de Europese Unie nu geworden is en waarvan wij zeggen dat dat de verkeerde kant op gaat. En daarover hebben we eigenlijk nauwelijks debat.
Ja, Anne Mulder, ik hoef helemaal niks te vragen. Het enorm scheelt in tijd.
Zal ik iets zeggen over onze fractie? Kan ik iets over
bijvoorbeeld
zeggen? Europese aangelegenheden is een standaard agendapunt op onze fractie. In onze fractie zijn de Europese, of de leden van het Europese parlement standaard uitgenodigd. Ik krijg ook het woord bij dat agendapunt. Soms zeg ik niks, maar soms zeg ik ook, de staat van de Unie komt eraan, wat wil Nederland met Europa? Dat zeg ik al een paar maanden van tevoren. En dan gaan we bijvoorbeeld met de landbouwwoordvoerder gaan we naar Brussel met onze EP'er. Dan gaan we langs met onze eigen permanente vertegenwoordiging. Maar laatst ook bij die van Frankrijk, omdat Frankrijk een grote rol speelt bij landbouw. Dus zo probeer ik een beetje voor te sturen in de fractie van jongens, dit komt er de komende maanden aan. Zullen eens even maandag of vrijdag naar Brussel gaan om ons te laten informeren, zodat we weten wat we willen en ook weten wat we niet willen en zo effectief kunnen zijn in debat. Dat is hoe wij dat in onze fractie
ja,
doen.
Ja, en is er gewoon breed in die fractie interesse en ook kennis over Europa?
Voor een deel is het, we horen het wel. En sommige mensen probeer ik ook enthousiast te maken. Hè? Ja. En dat vereist even wat moeite, want het is een heel vreemd pakhuis Brussel als je daar zomaar binnenkomt. Dus hoe zitten instituties in elkaar? Ga naar de permanente vertegenwoordiging, naar de Europese Commissie, naar commissarissen, naar andere permanente vertegenwoordigingen van andere landen. En dan krijgen mensen wel enthousiasme en dan gaan ze ook wat vaker naar die algemene overleggen. Die inderdaad, zoals men zegt, vrij slecht worden bezocht en vaak ook nog schriftelijk worden afgedaan. Maar ik probeer te zeggen, jongens, dit komt eraan, dit speelt, alert zijn. Want voordat je het weet ben je te laat en dan zit je met de gebakken peren.
Ja. Tineke Streek, om aan u te vragen, juist ook vanuit de Eerste Kamer kunt u met een verrekijker zien wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Heeft u het idee dat in die Tweede Kamer Europa gewoon echt een levend dagelijks onderwerp is waar al die politici verstand van hebben?
Ja, het hangt volgens mij heel erg van beleidsterrein af. Kijk, mensen die op asiel en migratie werken bijvoorbeeld, of op landbouw of klimaat, weten heel goed wat er speelt. Die kunnen ook niet zonder, zeg maar. Maar mensen die zich vooral met onderwijs bezighouden of zaken die niet zo op Europees niveau zitten, ja, daar staat het voor wat verder van af. Maar ik zit ook vaak bij de fractievergadering van de Tweede Kamer en dan wordt er toch vaak naar Bram van Ooit gekeken van, hey, hoe zit het nou in Europa als het gaat over buitenlandbeleid of andere conflicten die zich in de...
Ook in de, om u te onderbreken, ook in de fractie van GroenLinks wordt de Europese Unie toch wel, om Anne te citeren, als een vreemd pakhuis gezien.
Nee, niet als een vreemd pakhuis, nee.
Het is een aantal leden.
Ja, aantal, ja.
Voor sommigen is het gewoon echt gesneden koek omdat het heel dichtbij komt. Maar Europa regelt niet alles. En dat merk je ook. Maar wat wij doen, ik herken dat heel erg wat Anne zegt. Wij werken heel veel samen met de Eurofractie. Dus we proberen zoveel mogelijk die timing waar Middeltje net over had,
die soms lastig is, wanneer moet je nou ingrijpen, proberen we te overbruggen door precies van hen ook te horen, wanneer speelt daar iets en wanneer zou het aan ons kunnen zijn om iets te doen.
Ja, oké, ik ga naar de stelling, dat was het toch om te doen. Al wil ik wel even zeggen, ik wil het gewoon even kwijt. Ik loop al een aantal jaren als politiek journalist hier rond. Ik heb laatst een serie vlogs gemaakt over Europa. En dan is er eentje bij waar ik bij Kamerleden probeer te achterhalen. Ik heb u ook gevraagd, chapeau nog, want u hebt alle vragen goed. Aan Kamerleden een aantal dingen gevraagd over de Europese Unie. Bijvoorbeeld zoiets heel eenvoudigs als hoeveel leden telt het Europees Parlement? Hoeveel eurocommissarissen zijn er? Hoeveel landen zitten er in de euro? Veel Kamerleden liepen rennend weg. Omdat ze het dood eenvoudig niet weten. U kan het zoeken, hashtag Keesvlog Europa. En dit is een enquêtetje wat ik ook wel eens jaren geleden voor het NOS-journaal heb gedaan. En wat over 5 jaar waarschijnlijk nog steeds gedaan kan worden. Altijd succes, kost weinig tijd. Kamerleden weten, de meeste weten echt heel erg weinig gewoon van dat soort feitelijke dingen uit het pakhuis. Ik wou het even kwijt, verder niet relevant. Anne Mulder, u bent Brexit-rapporteur. Brexit staat voor de crisis in de hele Europese Unie. Het is de schuld van de nationale politici die Europa blamen en shamen. De gevolgen moeten we nog echt zien. De eerste grote gevolg is al bekend, hè, in Urk. Vlaggetjesdag gaat niet door op 1 juni. De vissers zijn boos vanwege pulsvisserij die niet doorgaat. Maar ook de Brexit die zij vrezen. Zo stond het in het persbericht, geloof ik. Dus de eerste ramp is al bekend. Maar is die crisis in de Europese Unie de schuld van Brexit, naar uw idee?
Ik denk dat voor een... Ja, de vraag is, wat is een crisis in de EU? Ik denk dat dat voor een deel waar is. Heel veel mensen ervaren de Europese Unie als een doordenderende trein die maar niet wil stoppen. Met allerlei mensen in Brussel, vooral in Brussel, in een bubbel, die maar doorgaan over een zogeheten federaal Europa. Ik denk dat dat een rol speelt. Daarnaast speelt bij Brexit specifiek een rol, denk ik, dat de Britten een beetje tegen heug en meug de Europese Unie instapte. Ze moesten wel, want ze hadden een economische crisis. En daarom zitten ze erin. En dan krijg je bijvoorbeeld een Boris Johnson, die in zijn tijd als journalist werd ontslagen omdat hij gewoon onwaarheden verkondigde in zijn krant over de Europese Unie. En dan hoor je ook dat het begrip van de Europese Unie in Groot-Brittannië vrij beperkt is. Hè? Als je interviews leest met Ivan Rogers, je kent hem vast, hè? De voormalige Britse permanente vertegenwoordiger in Brussel, die zegt dat ook ronduit. Eigenlijk weet de regering mee niet zoveel van de Europese Unie en ze komen daar nu pas achter. Ik denk dat dat een rol speelt. De Britse toetreding was een moedje, veel onwaarheden in de Britse pers en nu pas begrip van de Europese Unie. Dat speelt een rol, plus die doordenderende trein die wordt ervaren. Niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook in Europa.
Maar kijk eens naar uzelf. Er staat daar ook, het is de schuld van nationale politici die natuurlijk ook niet altijd even enthousiast over over Europa praten. Herkent u daar iets in?
Ik noemde net al Boris Johnson, die als journalist gewoon leugens
verkocht. Meer naar uzelf toe.
ik probeer me hier niet schuldig aan te maken. Volgens mij lukt me dat ook. Ik zeg nooit, het komt door Brussel. Ik zeg altijd, we staan er zelf bij. Alles wat in Brussel wordt besloten, komt op enig moment in de Kamer. Als wij ons werk doen, zijn we van tevoren goed geïnformeerd. En word je niet verrast. En als je wordt verrast, dan heb je zelf zitten slapen. Ja. Dat zeg ik vaak in onze fractie.
Renske Leijten, heeft u hier iets mee met deze stelling? En voelt u iets van medeplichtigheid aan die crisis in de Europese Unie met als eerste zichtbare effect Brexit?
Nee.
Oké, dank u wel.
Die plaatjes, hè, van Colin Jong, maar ook over de Brexit. De auto blijft op de weg, maar de caravan vliegt weg. Met andere woorden, de EU en wat zij doen is de juiste weg. Dat zit er enorm onder, zo kan je ze lezen. Het kiezen voor het ravijn, hè? Het is een cliff edge. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is nu een uitkomst van hoe de Brexit wordt aangevlogen en de scheiding wordt aangegaan. Dat hoeft niet zo te zijn. En ik vind wat mij heel erg opvalt, natuurlijk zijn er politici.
met dat Hazeldonk-syndroom. Die in Brussel heel iets anders bepleiten dan dat ze hier doen voorkomen. We zien dat de Europese Commissie misbruikt wordt om de toegang tot de woningbouw te beperken. Daar heeft Donner werkelijk gevraagd om de inkomensgrens van 33.000. We hebben gezien dat bij de decentralisatie van de thuiszorg en de huishoudelijke verzorging echt gevraagd is aan de Europese Commissie. Moeten we dit als Europese markt zien, zodat we het moeten aanbesteden? Daar is de Europese fabriek, of hoe je dat ook noemen wil, het zwarte gat in Brussel, is vreselijk misbruikt. Nou, daar zal ik zeker ook op wijzen. Maar zeggen dat de Brexit de schuld is van nationale politie gaat mij te kort door de bocht. Het gaat ook over een project waar te weinig grip op is, waar te weinig herkenning van is. Dat komt onder andere door die brubbel, dat komt onder andere door eurofielen die zeggen, er is geen alternatief voor het Europese niveau, dat is er wel. Dat is ook een gebrek aan debat. Maar zeggen dat het door nationale politie komt, gaat mij echt wel iets te ver.
Tineke Streek?
Ja, ik denk dat de Brexit staat voor de crisis, dat te veel gezegd is. De Brexit staat wel enigszins op zichzelf, omdat er vooral decennia lang daar in media en politici inderdaad voortdurend op gebest is, die eurosceptische houding. Maar het is wel een signaal natuurlijk van wat je ook in andere landen ziet, toch meer nou ja, eigenlijk inderdaad een beetje wat Hazeldonk-syndroom van niemand. Het is eigenlijk niemands eigendom in eigen land. Niemand draagt dat Europese gedachtegoed uit. En dat kunnen ze ook volhouden doordat het totaal niet transparant is op welke wijze er gesproken wordt. En wat dat betreft zijn wij hier in het goed gezelschap dat we ons enorm hard gemaakt hebben voordat alles wat besproken wordt in de Europese Unie, in de Raad, dat ook openbaar wordt. Zodat je echt kunt zien, niet alleen wat mensen hier zeggen, maar wat er ook daadwerkelijk voor beslissingen worden genomen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je dan kunt zien dat er politieke keuzes worden gemaakt. En dat is een beetje wat Renske misschien ook bedoelt van de EU zoals het nu is, is niet een natuurwet of zo. Je kunt allerlei kanten op met de EU. En ik denk dat het feit dat Europa niet wordt gedragen in Europa, dat ruimte geeft, een voedingsbodem is voor eurosceptici die er juist veel onjuiste framing in kunnen stoppen. En dat ook wel een gevoelige snaar raakt bij mensen die het gevoel hebben buitenspel te worden gezet door de Europese Unie. Hè. De munt en markt, alle ruimte voor de financiële markten, voor de bedrijven. Maar waar word ik beschermd? Dus en die combinatie die is fnuikend voor het draagvlak voor de Europese Unie.
Vince Kluijt.
Als ik daar nog één ding over mag zeggen. Als je nu kijkt naar die Brexit en de mogelijke situatie uit elkaar gaan zonder afspraken. No deal, cliff edge. We zijn nu allerlei dingen aan het voorbereiden om dat allemaal zo zacht mogelijk te laten landen. Het allereerste wat was geregeld was dat de financiële regels vanuit de City één op één geaccepteerd worden door de Europese Commissie aan de vasteland. Gewoon vlekkeloos. Er gaan veel geld in om, veel belangen in om, maar het idee dat dat wel kan, maar dat de medicatie voor kankerpatiënten, want dat stond vandaag groot op de NOS, dat niet gecontinueerd kan worden, dat is flauwekul. Want de patenten van die kankermedicijnen die zijn veel duurzamer dan de inrichting van die financiële producten. En dat laat dus zien hoe de belangen liggen. En dat mensen voelen dat, mensen ruiken dat. En ik vind echt dat de Brexit, los van, ik had liever gezien dat hij er niet was geweest, er is daar in die campagne van alles gebeurd, maar ik vind echt dat de Brexit heel erg gebruikt wordt op het vaste continent door de overgebleven 27 om te laten zien, er is geen andere toekomst voor Europa nodig dan een verdere politieke Unie. En ik denk dat dat echt een valse voorstelling van zaken is. En nog wel eens een hele foute weg kan zijn. En iedereen die daar iets anders over zegt, die is een populist. Of die gelooft in de trollenfabriek van de Russen. En dat is echt het debat op dit moment. Op het moment dat ik gewoon een artikel schrijf van, nou luister eens even, die Brexit, die Britten die maken er een potje van, maar mede ook de kant van de Europese Unie, dan is dat, dat is natuurlijk sociale media, dat is ook een bubbel. Maar dan word je besprongen door mensen die zeggen, jij bent een UKIP-aanhanger. Nou, ik ben heel veel, maar geen UKIP-aanhanger. En het feit dat dat niet meer gescheiden kan worden, dat kritiek op de Europese Unie, op de Europese Commissie meteen wordt gezien als populisme, is volgens mij de dood in de pot om een echt debat over de toekomst van de Europese Unie.
Ik heb het idee dat we steeds verder uit elkaar vallen eigenlijk. De eurosceptici en degene die wel geloven in Europese samenwerking. En dat is hartstikke jammer. Ik zou willen dat de Brexit juist gebruikt wordt als een aanleiding om met z'n allen te kijken wat voor Europese Unie willen we dan.
Zoals
wel.
Bijvoorbeeld de Franse president heeft gedaan.
Ja, precies.
En die gebruikt Brexit ook als...
Kijk, die gebruikt het echt als er is geen alternatief.
Ja,
maar hij komt wel met ideeën. Ik ben niet overal fan van wat hij zegt, maar hij laat wel zien van er moet iets gebeuren. We moeten nagaan denken over welk Europa we willen. Want het draait om politieke keuzes. En niet alleen van we moeten nu eenmaal meer Unie. Nee, wat voor Unie willen we? Willen we een Unie die ook de waarden beschermt en de burgers beschermt of alleen maar de vrije markt?
Ja, ik weet misschien dat die andere stelling er ook even bij kan... Kamerleden zien de Europese Unie te veel als iets voor liefhebbers. Ja. Is dat zo, Renske Leijten?
Ja, ik was woordvoerder volksgezondheid, heel lang. En dat deed ik ook wel eens wat met Europa. Toen er een eurocommissaris werd benoemd voor medicijnen en dat werd onder de interne markt geschaard, hebben wij direct met andere parlementen gezegd, dat gaan we niet doen, dat moet onder het directoraat volksgezondheid blijven, want anders dan... krijg je de commercie voor op het gezondheidsaspect. Maar we hebben ook wel eens gepleit voor een zwarte lijst van artsen die hier fout hebben gemaakt, maar vrolijk aan de slag gaan in Frankrijk. Of andersom. Maar ik dacht wel toen ik gevraagd werd, wil je Europese zaken gaan doen?
Ik stop met de politiek.
Ja. En echt waar, ik ben 10 jaar lang Kamerlid geweest die onvoldoende echt begreep wat die machine precies inhoudt. En ik durf nog te zeggen dat nu ik dit 2,5 jaar doe, ik nog steeds niet alles achter ieder hoekje heb. Maar rete ingewikkeld.
Spreekt u hier nu over lijden met een lange ei of toch ook wel plezier nog?
Nou kijk, weet je, ik vind het nadenken over hoe iets anders kan en daarover proberen draagvlak, debat te organiseren, dat vind ik altijd een onderdeel, heel leuk onderdeel van mijn werk. Dat kan je heel goed in debatten doen. We hebben gisteren nog een debat gehad over wat moet de inzet zijn op de Europese top van de regeringsleiders. Daar zijn dan ook maar 5 fracties aanwezig, of waren het er maar 4, Anne? 5. Dat is, weet je, iemand als Thierry Baudet, die heeft een duidelijke visie, maar die is er nooit. Iemand als de PVV, die zijn er wel altijd, hè? Ja, maar dat is gewoon zo. Ook GroenLinks, moet ik eerlijk zeggen, is eigenlijk nauwelijks aanwezig bij die debatten. Wat jammer is, omdat er best scherpe debatten te voeren zijn over wat... 1, de koers is die de Nederlandse regering neerlegt, maar ook 2, wat willen wij nou eigenlijk als Kamer onderling?
Dat zegt eigenlijk dat het blijkbaar voor liefhebbers is. 5.
Nou, ik ben wel liefhebber geworden, moet ik zeggen, maar wel schoorvoetend. Ja. Ik vind het ook wel, het is denk ik ook wel heel erg goed om benuchter te kijken naar Europa en wat er gebeurt. Maar ik weet nog dat Anne en ik, wij waren rapporteurs, brexit-rapporteurs, maar wij waren rapporteurs op de meerjarenbegroting die eraan zit te komen. En toen zijn we naar een high-level conferentie geweest van de Europese Commissie.
Doe maar.
Ja, dat doen we dan namens de Kamer, hè? Dus dan is dat een moetje. Maar wat daar gebeurt, dat is zo'n georganiseerde show van alleen maar voorstanders die zeggen meer geld, de Brexit is, nu is de kans, vergeet het maar met die kortingen. En enig tegengeluid, dat is niet mogelijk, debat is niet mogelijk. Wij liepen daar echt vandaan dat we echt dachten, zo, wij zijn toch wel eventjes de sjaak zometeen als Nederland. Hoe gaan we dit ooit uitleggen dat we meer gaan betalen voor een kleinere Europese Unie? Wat moeten we doen? Ja. Ja, en dan is het leuk om als VVD'er en SP'er samen een plan te bedenken van hoe kunnen wij ons de Kamer instrumenten in handen geven om hier toch positie op te verwerven. Ja. En dat hebben we toch vrij goed kunnen doen. Ja,
nou,
iets heeft veranderd aan de koers, dat is een grote vraag. Maar wij hebben hier wel gezeten met de eurocommissaris Uttinger en hij ging hier boos de Kamer uit. Hij had niet verwacht dat hij zoveel kritische vragen krijgt. Nou, dan hebben we tenminste nog iets gedaan.
Ja, Anne Mulder, als u bijgekomen bent... Dat was dus een hele leuke bijeenkomst.
Ik heb het laatst wel goed gemaakt met de heer Uttinger in Oostenrijk, moet ik zeggen. Misschien nog iets over... Ik merk, als je kijkt wat vindt de Nederlandse bevolking belangrijk, is dat vaak zorg en veiligheid. Europa, daar win je de nationale verkiezingen ook niet op. Dus je zit in, ik wil niet zeggen in de pikorde.
Ik hoor natuurlijk wel, ik hoor dat al in eeuwigheid.
Maar
je kan ook iets willen veranderen. Dat je de bevolking duidelijk maakt dat het iets anders ligt.
Dus je ziet dat in de media, maar ook in je fractie, zijn dat soort onderwerpen belangrijker. Dus daar zie je de Kamerleden naar voren lopen. Europa heeft geen aandacht. Die zaal, Mendel, die zei het al, is leeg. Die onderwerpen zijn belangrijk. Dus wat we proberen te doen is het belangrijk te maken. Dus kijk, wat zijn de zorgen van mensen? Die zitten bij migratie, klimaat, veiligheid. En dat dan koppelen aan Europa. En te zorgen dat Nederland dat agendeert. En dan laat je Europa binnenkomen bij de mensen. Ja. De euro raakt mensen ook. Het gaat over welvaart, stabiliteit in Europa. En dan zijn mensen geïnteresseerd. Maar het is wel hard werken voor je portefeuille.
Maar dat heeft precies met onderschatting te maken natuurlijk. Want al die thema's die belangrijk zijn, inderdaad, klimaat is nou het centrale thema. Dat wordt op Europees niveau besproken en besloten. En dat zo is het ook voor asiel en migratie. Het is heel gek dat wij dan nog steeds in de Kamer over kleine beleidsdingetjes zitten te praten, terwijl we niet zien of erkennen dat de grote besluiten in Brussel worden genomen. En dat is misschien inderdaad catch 22 hoor. De media is daar minder in geïnteresseerd. Dus is het voor politici weer minder interessant, want ze worden minder snel bij Nieuwsuur daarover uitgenodigd. Maar het is denk ik eigenlijk een opgave voor ons allemaal om te laten zien, er staat daar iets op het spel.
Soms is het wel
met schulden, bijvoorbeeld toen het over Griekenland ging, of toen er echt bepaalde momenten zijn er geweest, dat daar de camera's stonden, hè, voor de raad, voor de commissie, en dat daar duidelijk, Dijsselbloem stond er en die stond te vertellen. Toen was het even heel dichtbij. Maar daarna zakt het dan weer weg en hebben we het hier over dingetjes.
Ja. De steun voor Europa in Nederland is ook heel broos. Hè? De Nederlander begrijpt, we zitten erin voor veiligheid en economie.
Het is net een vaasje, zegt
Ja, maar, ze slapen niet in een blauwe pyjama met die goudkleurige sterren. Dus er is wel, en Europa wordt ook iets populairder door Brexit, door Erdogan, door wat er gebeurt in het Midden-Oosten en ook door Trump. Maar de steun voor Europa in Nederland is heel, heel broos. Daar moet je mee oppassen. Ja. En wat je dan vooral moet doen is zorgen dat Europa de grote grensoverschrijdende problemen oplost. En
soms vraag mij, misschien dat Mendeltje van Keulen hier op Kraas hebben, want die heeft als geen ander ook hier ambtelijk al die ondersteunende werkzaamheden gedaan voor die politiek. Maar ik schrik het daar eigenlijk ook wel een beetje van. Van een politicus die wil toch mensen wil toch vooruitlopen en mensen rijp maken voor een onderwerp. Het lijkt wel alsof u bang bent een beetje om dat onderwerp Europa echt enthousiast uit te venten. Maar goed, Mendeltje, of even is het onzin wat ik zeg?
Ja, ik zat zo lekker te luisteren. Nee, ik moet zeggen dat ik heb inderdaad hier 9 jaar mogen rondlopen en daar in de loop van die jaren veel Kamerleden mogen ontmoeten als nieuwe Europa-woordvoerder. En er waren zelden Kamerleden die dansend op mij afkwamen en zeiden, hoera, ik heb de Europa-portefeuille bemachtigd binnen mijn fractie. En dan zeg ik het nog mild. Maar daar moet ik ook wel een beetje bij zeggen, die Europa-portefeuille die is hier ook door de manier waarop we het hebben georganiseerd echt wel een heel eigen specialisme. Want juist in de Tweede Kamer, en dat geldt ook voor de Eerste Kamer, dat geldt ook voor alle ministeries, is Europa een onderdeel van het werk, inderdaad, van de zorgmensen, van de sociale mensen, van de landbouwmensen. En als je het zo organiseert, dat is een bepaalde manier van organisatie, dan moet je veel afstemmen, dan moet je ze daar ook vertellen van wat speelt daar dan. Dus dan heb je ook een bepaalde mate van signalering nodig. Nou, je kan er ook voor kiezen om te zeggen, nou ja, nee, maar die Europa woordvoerders, die doen alle Europa-debatten, ook als het over zorg gaat, ook als het over landbouw gaat. Er zijn landen die dat doen. En ik weet nog wel dat wij met een Kamerdelegatie in Finland zijn geweest en daar was jij mee, geloof ik, Annie, we zijn naar Finland geweest. Toen hebben we daar de zaal gezien van de Grand Committee, dat is daar de grote commissie, die alle Europese debatten doet. Dat is dus die woordvoerders hebben wel degelijk, ik zou niet zeggen wel degelijk, maar die hebben een grote standing omdat ze alle Europese debatten moeten doen. Alleen, en daar is één groot ding, in beslotenheid. Die zaal, die is net zoals deze zaal, bij wijze van spreken gesloten. Er zijn geen luiken die open kunnen. De persbank is niet aanwezig. En dan is dus de vraag, zou je dat zo willen? De manier waarop wij het hebben georganiseerd in zalen waarvan ik altijd tegen alle lobbyisten zeg, ga daarheen, want het is allemaal openbaar. En dus ook de Europese besluitvorming is openbaar. Daar sta ik dan toch wel zeer voor. En ik denk dat daar nog een stukje kennis ontbreekt, ja. En dan stop ik. Omdat ik heel vaak voor groepen sta met mensen die inderdaad public affairs of die hier in het Binnenhof veel rondlopen. En die zeggen, oh ja, maar zijn er dan Europese prioriteiten gesteld de afgelopen weken in alle Kamercommissies? Nou ja, dat is gebeurd. Maar klaarblijkelijk is dat dus iets waar Kamerleden ook zelf niet heel erg veel aan
hebben. Ja, ik ben heel lang voorzitter geweest van de Commissie Europese Zaken in de Eerste Kamer. En wij hebben heel bewust besloten om te zeggen van een onderwerp hoort bij een vakcommissie. Ook als het Europees wordt behandeld. Want anders ga je alleen maar meer vervreemding creëren van wat er besloten wordt op het Europese niveau. Dit is juist, heeft ook een opvoedkundig effect, zeg maar. Dat die woordvoerders op dat terrein ook echt actief moeten volgen wat daar gebeurt in Brussel. En dan ook de minister kunnen bevragen op hun standpunten of daarop invloed uitoefenen. Want ik denk dat heel belangrijk is, dat die knip die er nu nog steeds zit tussen wat er hier gebeurt en op Europees niveau, dat die echt gewoon verdwijnt en dat het meer één geheel wordt. Dan wordt het ook voor burgers interessanter om het te volgen.
Ja, het is nauwelijks te volgen.
Ja, het heeft ook met transparantie te maken. Zeker als het over de besluitvorming van de Raad gaat. Je weet dat wij dat initiatief hebben genomen. Je bent zelf ook nog mee op de boer geweest. Er zijn ook weer andere rapporteurs in deze Kamer. Mocht ik samen met de heer Van Rooij en Pieter Omtzigt doen. We hebben geprobeerd om allemaal nationale parlementen achter een document te krijgen. Om nou eindelijk is die black box die de Europese Raad is. Om die te openen. En dat is zo stroperig als wat. Je krijgt overal lieve woorden en lieve briefjes, maar enigszins openbaar. Ho, maar gisteren hadden we het debat over een informele top waar nou iets op de agenda staat. En dan krijgen we toch weer vertrouwelijk twee briefjes. En dat is echt niet. Dat is gewoon de agenda. Ja. Er zit niks geheims in, weet je wel? Er staat niks duidelijks op. Het gaat niet. En dat is allemaal geheim gehouden. En dan denk je echt, ja. Op deze manier heeft het ook weinig zin, hè, om te praten over waar wil je naartoe.
Dus die vertrouwelijke briefjes waren agendapunten of stond er nog meer bij?
Heel vaak gaat het zo. Gaat het zo dat je krijg je weer een nieuw vertrouwelijk document. En dan denk je, nou even kijken, want er vinden grote besluiten plaats op een onderwerp als migratie. Nu hebben we een inhoudelijk document. En 9 van de 10 keer open je dat dan. En dan is het een aanvulling op de agenda. Of er is een punt af. En dan denk ik echt, ja jongens, moet dit zo? Dat zelfs de agenda. Hè, ik zeg niet wat er op de agenda stond, hè, Anne. Dus volgens mij heb ik niet in overtreding hier. En anders word ik zo meteen in de boeien geslagen, dames en heren. Met de schuld in Brussel. Maar kijk, ik heb een voorbeeld van de PSD2-richtlijn. Dat is dan.
Staat hier ook. Ik wilde het net gaan vragen.
Ja, nee, maar dat wordt dan ergens bedacht dat het een goed idee zou zijn om de macht van de banken te breken en de betaalgegevens van iedereen opener te stellen voor allerlei mensen die dat willen doen. En als je financieel adviseur bent en je helpt iemand bij het kopen van een huis, is dat hartstikke handig en dan wil je niet dat een bank daarop zit en zegt, nee, dat doe ik niet, bankgeheim. Dat wordt dan 5 jaar geleden besloten tussen de Raad en de Europese Commissie. Dat gaat dan de triloog in. Dan is er uiteindelijk een uitkomst. Iedereen is daar nog voor. Vervolgens komt er een technologische golf en ontwikkeling overheen. En zien we eigenlijk wat de impact van Facebook en al die informatie is. En nu zeggen we allemaal, nou, moeten we dat wel willen? En dan is het dus niet meer mogelijk om te zeggen, oh, pas op de plaats, de situatie is veranderd, Nederland doet even niet mee. En ik denk dat daar wel een probleem zit.
Ja, maar dan zou ik zeggen, we zijn als politici zijn we ook met z'n allen mede verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er dan ook andere besluiten worden genomen die ook recht doen aan die nieuwe ontwikkelingen. Het is niet
maar
zo van,
kan
dat
niet.
Kan dan niet meer. Nee, dan zou het Europees Parlement zo sterk moeten zijn om te zeggen, dat moet veranderen. Dan moeten wij onze ministers heel nadrukkelijk de opdracht meegeven. Geven om daarover. Ik bedoel, een fatalistische houding past, vind ik, niet bij politici. We moeten gewoon wel onze verantwoordelijkheid nemen. En dan zie ik ook wel de moeilijkheid in de verhoudingen. Ja. Maar het is niet iets wat ons alleen maar overkomt.
Nee, dat is de positie van het Europees Parlement op dit dossier is niet dat zij kan zeggen, we trekken dat wat er geïmplementeerd moet worden, trekken we nu in.
Nee,
dat kunnen ze niet. Want het is dan aan de lidstaten. Wij moeten dat dan implementeren. Wij lopen tegen allerlei problemen aan. Privacy, bescherming, noem allemaal op. Maar de minister zegt eigenlijk gewoon in het debat, ja sorry, maar kan niets meer. Ja.
Het klinkt,
we gaan het snel evalueren ja, met alle risico's.
Ik ga even, en ik vind dat is positief als eindig. Want ja, nee, snel want ik Brexit nog, nee, dat precies, maakt het werk wel leuker op ja, een bepaalde manier.
Dat
zal
ik
uitleggen waarom?
Nee, ja, nou misschien, we hebben er ook een stelling nog over, geloof ik, over Brexit.
Misschien mag het.
Dat het een, dan laten we die gewoon... Nee, die stelling van de Brexit, VK stapt eruit, is een hele opluchting. Maar u wou zeggen, Anne Mulder, dat wel een leuk onderwerp is. Want dat leeft nee, wel.
Wat er gebeurt met Brexit, dat is de krachtverhouding in Europa veranderen. Wij zaten comfortabel in driehoek, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. Dat verandert. Dus je ziet nu dat Nederland op zoek is naar bondgenootschappen.
Ja,
dus
vertel daar eens wat over.
Dan die Hanseliga van Mark Rutte en minister Hoekstra over de euro... Dan zie je dat Nederland bezig is handig te opereren. Je ziet dat de postennetwerken van Nederland en Europa worden uitgebreid. Je ziet dus dat Nederland actiever wordt. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar dat maakt het werk in de Kamer ook wel leuker, vind ik.
En denkt u dat er daardoor ook meer aandacht voor onderwerpen de EU betreffende komt? Nou, dat we straks spreken over de as Parijs-Den Haag.
Maar we moeten onszelf nog niet groot maken. Maar je ziet wel dat de relaties met Frankrijk worden geïntensiveerd. De minister Hoekstra gaat om verschillende redenen daar steeds vaker naartoe. Dus het gaat wel speet.
Ja, zien we kopen het land toch?
Nee, maar... Maar je ziet dat Nederland actiever wordt in Europa. Ja. Omdat je niet meer in die comfortabele positie zit. En dat maakt het werk.
Maar dat actiever worden betekent ook... want Mendeltje noemde het al ook... ik herinner me dat de premier dat in het verleden wel zei. Hè, de Europese Unie is toch vooral voor de handel. Ja. En nu zei hij toch laatst in Zürich dat ook de machtsfactor een belangrijke issue is. Hè. Mendeltje haalde dat ook niet voor niets aan. Dat betekent dat je ook wel een speler bent. In dat bestel en ook echt voor moet gaan.
Dat zie je in de coalities, dat zie je bij de speeches van de premier, dat zie je in een artikel van Stef Blok in de Financial Times, daar wordt stevig op gereageerd. Dus Nederland is meer geëngageerd in de discussie. En ja, als Kamerlid vind ik dat wel plezierig.
Maar er zit ook wel een bepaalde keuze achter, de politieke keuze achter, welke bondgenoten Nederland dan natuurlijk op dit moment kiest.
Ja, legt u eens uit.
Met de Scandinavische en de noordelijke landen een beetje één bondje vormen tegen de Duits-Franse as. Om met name ook die begrotingsdiscipline en die bezuinigingsdrift zeg maar overeind te houden. Terwijl we al zo lang zien en commentaar hebben van economen dat juist averechts impact heeft op heel veel samenlevingen. Terwijl je ziet dat Duitsland en Frankrijk veel meer dat besef hebben dat ze daar ook wat anders mee om zouden moeten gaan. Nederland zou er ook voor kunnen kiezen om veel meer samen met die Duitsen en Fransen te kijken hoe we dat dan ook beter vorm kunnen geven. In plaats van in een soort defensief maatjes te vinden om dat tegen te gaan.
Knikt nee.
Het onderwerp af. Hè? Het ene onderwerp doe je het wel en bij een ander onderwerp heb je weer andere bondgenootjes. Dus je moet steeds slimmer opereren als Nederland.
Kijk, die Hanseliga die is natuurlijk wel gevormd door de minister van Financiën. En die heeft zichzelf ook mooi laten portretteren als de boksende minister. Maar hij heeft de bokswedstrijd wel verloren. Het eurozonebudget gaat er komen. En dat is allemaal heel erg technisch. Maar dat is een gang voor de toekomst van de euro. Wat niet is afgesproken bij Maastricht. Daar zou een nieuw verdrag over gesloten moeten worden. Daar zou dan ook de bevolking zich moeten uitspreken. Of dit de toekomst zou moeten zijn. En dat is niet het geval. Het gebeurt achter de schermen.
Waar zijn de goede lobby?
Er komen persberichten van het Franse ministerie.
En het Nederlandse ministerie
totaal uit elkaar lopen. Ja. Het zal ook wel erg gezellig worden aan de aandeeltafel. Tafel van Air France KLM. We zitten er gewoon...
Die is gelukt.
Okay.
Dus dit is het probleem van het niet uitleggen van het compromis.
De Fransen zijn geïrriteerd en dat zijn ze niet voor niks, omdat ze hun zin niet hebben gekregen. Dus we moeten niet doen alsof Nederland steeds wordt overlopen. Nee, wij zijn heel handig bezig. Ja, maakt het werk in die Commissie Europese Zaken ook zo leuk.
Ja, ik ben dienstbaar aan de discussie en dienstbaar aan u. Althans, ik doe mijn best. Het is echt wel een moment om een paar vragen te stellen. U stak uw vinger op.
Ik verwonder me een beetje, mijn naam is Jos Meijer. Ik kom vaak in dit gebouw, ook afgelopen maandag nog. Dat ging over de veranderende wereldorde. Daar wil ik niet verder over in discussie gaan, maar het is een zeer belangrijk argument. En een van de dingen is dat de EU daar een sterke vuist in moet vormen. Dat doen zij niet. Zij kletsen over allerlei zaken waar ze denken verstand van te hebben. Maar voor we het weten is de EU FTSE. Mijn vraag gaat over de KLM. Ik kom uit de luchtvaarthoek. En ik vind dat er een beetje gebagatelliseerd wordt over de wijze waarop onze overheid op dit moment de KLM namelijk in een beter lijf heeft proberen te zorgen. Want sinds 2017 of daarvoor al is er diverse malen gevraagd bij de Fransen dat zij aandelen kregen in de holding Air France KLM. Het werd telkens door de Fransen geweigerd. Dus uiteindelijk is het een beetje van koekje van eigen deeg. De Fransen moeten eens een keer goed op hun tabbert zitten. Ze waren zeer gefrustreerd. Dank u.
Oké.
Ik merk dat u ook een beetje boos bent. Ja. Maar gisteravond is er een debat geweest over die KLM-aandelen. En er is eigenlijk maar één partij die het daar niet mee eens is. Ja. En er zijn veel complimenten gegeven aan de minister van Financiën.
En welke partij was het er niet mee eens?
Partij voor de Dieren.
Ja.
En sterker nog, er zijn meerdere keren moties ingediend in deze Tweede Kamer over dit doen. En het zal u misschien verbazen, maar die zijn ook door hele diverse partijen gesteund worden door mijn partij.
De Partij voor de Dieren dat die tegen zijn, dat gaat natuurlijk over het milieu. Maar laten we wel wezen, de uitstoot die door vliegtuigen wordt veroorzaakt, is slechts 2% van de totale uitstoot CO2 die door andere industrieën en auto's wordt geproduceerd.
Oké, uw spreektijd is om, ik kan er niks aan doen. Ik probeer daar altijd een rode draad in zo'n soort discussie over Europa in te zoeken en ook daarbij te helpen. Maar ik zie ook nu weer dat vandaag niet lukt. Maar er is hier nog een vraag.
Ja, goedenavond.
Goedenavond, inderdaad.
Ik had een vraag. Alle mensen weer de Bruder, dat was ons ooit voorgespiegeld. Ik merk steeds meer agressie en misschien ook over KLM, Air France, dat hele verhaal. Ik merk steeds meer agressie binnen de EU, wat meneer Mulder net ook aangaf. En mensen worden pas enthousiast als we Erdogan voor de poort hebben. Poetin wordt erbij gehaald. Dan worden mensen misschien enthousiast voor de EU. Maar er komt heel veel, we hebben het net even over desinteresse voor de EU gehad. Maar is er niet ook een heel veel weerzin tegen de agressie die binnen de EU plaatsvindt, hè? Tussen de visiekracht.
Mag ik u onderbreken? Ja. Als u de mensen hier achter de tafel hoort, zeker de politici, voelt u daar enthousiasme voor de Europese Unie?
Nee, en het is niet. Mijn stelling is eigenlijk: het is niet alleen desinteresse voor de EU, wat er leeft bij Kamerleden, maar ook bij Nederlanders, Europeanen. Ja. Maar er is misschien ook heel veel weerzin tegen de EU. Omdat er heel veel agressie binnen de EU zit. Als je naar een normaal parlementsdebat in de, ik kijk dat soms nog wel eens. Van het Europees parlement kijkt, dan wordt er echt flink gescholden. En dat kan positief misschien soms zijn, omdat dan de stellingen duidelijk zijn. Maar ik vind het ook wel een hele negatieve connotatie. Visegrad-landen die zich dreigen af te scheiden. Nou, Renske Leijten heeft net ook al wat aantal dingen gezegd. Daarbij komt.
Heeft u zo'n vraag nog?
Ja, mijn vraag is dus eigenlijk. Moeten we niet wat doen aan de EU zelf? Aan de agressie binnen de EU zelf? Aan het binnenslepen van eigen voordeeltjes uit de EU. Moeten we er niet wat meer op naartoe gaan dat we juist de handen ineens slaan. En dat we wat positiever binnen de EU zijn. Ja. En plus, ik wil ook nog wat even kort even wat zeggen. Klimaat werd net ook even genoemd. Hè. Klimaatakkoord van Parijs, dat gaat op mondiaal niveau. Immigratie, misschien moeten we dat op mondiaal niveau aanpakken. Ja. Dat soort problemen misschien.
Nou, we vinden voorlopig de EU al groot
genoeg. Ja, begrijp ik. Laten we het hier maar bijhouden. Maar dat was. Binnen de EU.
Nee, maar dank u wel voor. En Tineke Streek, u wil er een
ik wil er even kort op reageren. Want ik denk inderdaad, we hadden het net over. Eigenlijk is de titel van deze bijeenkomst Who's Next with Brexit? Maar wat je denk ik veel meer ziet, en dat sluit wel aan bij wat u zegt, is dat landen niet meer overpeinzen om eruit te stappen, maar er binnen te blijven en vervolgens regels aan hun laars te lappen. En vooral over voor hun eigen belang op te komen. En we hebben dat natuurlijk heel duidelijk een stuk Hongarije-Polen, maar het gaat eigenlijk eigenlijk steeds verder. En ik denk dat dan ook heel belangrijk is, wil je voorkomen dat het van binnen implodeert, dat er veel strikter, zeg maar, op die waarden en die democratische rechtsstaat wordt gehandhaafd. En dat dat eigenlijk het fundament moet zijn. En als landen daarin niet mee willen gaan, dat ze dat ook wat pleziertjes gaat kosten of wat voordelen gaat kosten van het meedoen aan de EU. Ja. Dat hoeft niet meteen eruit zetten te zijn, maar zorgen dat er meer op één lijn langs bepaalde waarden en regels wordt samengewerkt.
Dat is natuurlijk wel heel negatief, hè?
Ja, ja.
Nee, nee, alle nee, dat is waar. Maar je zou het allebei moeten doen. Je zou het allebei moeten doen.
Ja. Ik vind, er zijn daar twee vragen nog.
Ik heb een vraag. Ik ben Frank van der Vlucht. Jij bent belangstellende, zal ik maar zeggen.
Nou, daar ben ik dan blij
mee. Ik heb een vraag aan Renske Leijten. Welke fractie in het Europees Parlement sluit u zich aan als partij?
Oh, best een leuke vraag, ja.
Wij zitten in de GUE-NGL-fractie.
Wat?
Unified Left.
Is dat een socialistische fractie? Nee.
Nou kijk, dit is dus ook de kennis, hè. Wij zitten in een fractie die is samengesteld uit de Nordic Left. Die zijn er later bijgekomen, ja, okay, en wij horen daarbij. Ja. En wij socialisten...
Het is een fractie dus.
Nee hoor, onze fractie is groter dan de Groenen en alle.
Oh,
nou... Okay, nou. Ik zou maar geen nieuwe vraag meer stellen. Nee, als ik zo hoor. Maar u daarachter, ja.
Ik ben Andreas Dijk. Wat ik nog geen antwoord heb gehoord, maar misschien komt het nog. Er ligt een mooie stelling op het scherm. Ja. En wat vindt het panel daarvan?
Ja, dat is inderdaad goed dat u mij even wakker schudt. Ja. Nou, zegt u dat maar kort, want we zitten best wel krap in de tijd door omstandigheden.
Volgens mij moeten we er niet blij mee zijn, omdat onze positie daarmee minder stevig is, denk ik, op de koers die wij zouden willen varen. Vanuit meer soevereiniteit voor de nationale democratieën.
Ja,
het is natuurlijk een notoire dwarsligger op een aantal terreinen, maar uiteindelijk is het echt een groot verlies. Het is voor de bijna 4 miljoen EU-burgers die of daar of hier wonen. Het is voor de handel slecht en het is denk ik ook voor de positie van Europa in de wereld slecht.
Ja.
Het is op alle manieren slecht, maar ik kan me voorstellen dat in Brussel een paar mensen dit wel plezierig vinden, want de Britten waren toch ook een beetje de remmers in vaste dienst. Dus merkt u dat een aantal mensen hun kansen probeert te grijpen.
Maar de kosten zijn
wie grijpen die kansen dan?
Nou, dat zie je bijvoorbeeld in Brussel. Als het gaat over defensiesamenwerking, daar gebeuren nu dingen. Qua samenwerking. Die niet zouden zijn gebeurd als de Britten er nog in zouden zijn.
Wie bedoelt u concreet mensen?
In het Berlaymont zitten mensen die, en dat zie ik, die willen dolgraag verder met Europa.
Ja, noemt u eens namen?
Nou, dat zijn waar, als je komt in Brussel, dan zie je bij de defensietak, dan zie je dat daar de push is. Landen hebben problemen, wij in Brussel lossen uw problemen op met meer Brussel.
Maar ziet u dat ook bij de Nederlandse eurocommissaris Timmermans, dat hij ook in die sfeer, ja?
Zie ik iets minder, maar bij een aantal mensen zie je dat. Die zien het als een missie om steeds verder te gaan met Europese integratie. En als landen een probleem hebben zij de oplossing en dat is vaak meer Europa.
En je ziet,
in plaats van een land zelf sterker maken. Die trend zie je.
Ja, dus dat is eigenlijk een gevaar dat als zij de Britten eruit zappen, dat het eigenlijk...
Dat die trein doorgaat.
Ja, ja.
Okay. Timmermans had een commissie opgezet waarbij hij met nationale parlementen wilde praten over doing less, more efficiently. En dat werd eigenlijk doing more, less efficiently. En dat komt ook op de manier waarop dat dan wordt georganiseerd. Dat moet heel snel. De landen, de parlementen die daarvoor uitnodigt, zijn niet de sterke democratieën, maar zitten gewoon in de oude Oostblok, die zichzelf nog aan het uitvinden zijn, die de Europese Unie voor heel veel zaken veel meer nodig hebben dan wij wellicht. En ik vind dat er helemaal niet erg zou zijn als we meer verschillen zouden krijgen over wat Europa precies doet. En dat je dus ook verschillende snelheden kan krijgen. Ik denk dat die one size fits all, waar overal uitkomt, dat uiteindelijk een doodlopende weg is. Ja,
zomaar even tussendoor, aardigheidje, nog vlak voor 6:30. Gaat u uw fractie in Brussel, waar de SP in zit, enthousiasmeren om, als er een coalitie gesloten wordt voor de topbaan van de Europese Commissie en dat Timmermans een coalitie met verschillende partijen nodig heeft, gaat u hem dan steunen? Ik vraag het een beetje ingewikkeld, maar je snapt wat ik bedoel.
Volgens mij is aan die fractie dan. En wij hebben in die Europese fractie...
Zou de SP ervoor zijn en eigenlijk willen steunen dat Timmermans zo'n plek krijgt?
Nee, Timmermans hoeft wat mij betreft. Maar dat komt voornamelijk omdat we echt een andere politieke visie hebben over de toekomst van Europa. Dus wat dat betreft zou ik Timmermans niet willen steunen. Nee.
Oké. Goed, zo maar even. U wou nog een vraag stellen.
En om haar te corrigeren. Nederland is wel degelijk heel goed bezig met de Nordics. Juist om de Duitsers te helpen. Want zij praat over die as, die dus niet bestaat. Het is een as die iets wat tegen de zin van de Duitsers bestaat. En de Duitsers moeten altijd de Fransen tegemoetkomen om allerlei redenen die we niet gaan vertellen nu. Wat ze helemaal niet zo leuk vinden. Dus zij vinden juist die rol die Nederland speelt. En hoe sterker die rol is met andere bondgenoten, hoe beter het is. En laten we daar heel duidelijk over zijn. Dit is het punt. Ik ben ex-BZ trouwens, dus... Robert Bos. Een andere opmerking nog heel snel over wat jij zei over dat coördineren. Wat dus binnen Nederland in principe gebeurt. Buitenlandse Zaken coördineert alle ministeries. Dus op Buitenlandse Zaken, bij die zit voor ieder onderwerp iemand die ergens nog een beetje verstand van heeft. Zodat je dus wel kan coördineren. Er zijn dus ook die coördinatiemeetings van alle ministeries, alle secretarissen-generaal. Dus dat zou je dus ook kunnen hebben in een fractie. Eén persoon, hè, zeg maar een soort die van Buitenlandse Zaken, die dus coördineert. Die dus het aanspreekpunt is voor allemaal.
In het reglement van orde van de Tweede Kamer staat ook dat de Commissie Europese Zaken inderdaad een coördinerende commissie is. En dat betekent dat de leden daarvan, en daarom zijn die woordvoerders ook een beetje anders, in de gaten hebben dat wat in alle vakcommissies gebeurt. En daar hebben de leden zich ook meermalen over uitgesproken. Hoe moet bijvoorbeeld de Kamer grip hebben op allerlei processen zoals het instellen van rapporteurs. U hoort dat steeds, die term. En dan denkt u misschien, wat gek, dat is toch het Europese parlement. Dat de Kamer dat nu heeft, is mede een innovatie van de woordvoerders Europese Zaken. Die hebben gezegd, zo'n rapporteurschap, dat is eigenlijk een oplossing voor een aantal problemen die we signaleerden, waaronder het gebrek aan zichtbaarheid, u ziet het is populair, maar ook Kamerleden die dus echt een dossier er doorheen trekken, verantwoordelijkheid nemen. En we zien dat het rapporteurschap een van de voorbeelden is van het meer zichtbaar maken van Europees beleid in de Tweede Kamer. Ik denk dat dat wel een, kijk ook naar jullie, maar wel als een van de succesvolle zaken is, waar ook juist die woordvoerders die coördinerende taak op zich hebben genomen.
Ja. Het is,
even in reactie, ik vind allianties sluiten altijd goed. Ja. Het gaat alleen hoe zet je het in en hoe gebruik je het publicitair. En ik denk wel degelijk dat Duitsland het heel prettig vindt als Nederland een scherpe koers vaart. Maar tegelijkertijd zien we ook dat ze met de Meisenberg-afspraken ook grote afspraken hebben gemaakt die weer niet in ons belang zijn met de Fransen. En daarin gaan wij het VK enorm missen.
Ja. Of er is nog één hele prangende vraag. Anders wil ik richting afsluiting gaan en dan toch maar met Brexit eindigen. Op dit moment is het totaal onduidelijk of die 29e maart de finale datum is. Of dat er misschien toch nog op het laatste nippertje een uitstelmoment komt. Wellicht tot 1 juli om allerlei redenen is die datum belangrijk. Ook vanwege de positie van de Britten in het Europees parlement. Als ik u dat zo voorleg, Anne Mulder, en u zou nu moeten beslissen... En u zou in dat lagerhuis zitten. Waar zou u voor zijn? Nu.
Dan zou ik zeggen, we blijven erin.
Ja, u zou er alles voor doen om ervoor te zorgen erin blijven.
Ja, als ik daar zou zitten, zou ik in blijven. Maar het punt met het lagerhuis, ze zijn verdeeld. Ze hebben...
Ja, die indruk hadden wij al.
Dus het is heel, heel moeilijk. Ik zou zeggen, kijk, pak de Britse... Als je het leuk vindt om te volgen, de Britse zondagskranten en de Andrew Marr Show op de BBC 1 aanstaande zondag, dan zit je er weer helemaal in. En dan verbaas je je weer. En het is aan de ene kant heel spannend. Maar aan de andere kant denk je, jongen, wat speelt men toch met de belangen en de banen van hun eigen mensen. Ja, je zou bijna zeggen, wij zouden zeggen een vaasje in de VVD. Nou, daar zijn ze gewoon aan het overgooien in Groot-Brittannië.
Ja. Nou ja, goed. Er is in ieder geval er alles aan doen om het te voorkomen. U, Tineke, Strik, wat zou...
Ja, ik zou zeker voor nu, omdat het zoveel verwarring is. Dat zei onze voorzitter, die komt net terug uit Londen, die zei... Mensen zeggen, we are not confused anymore, we are confused at a higher level. Ja. En dus voor nu zou ik inderdaad op zijn minst voor uitstel pleiten. Ik zou heel graag, als ik VK-lid was, voorin zijn. Maar er is ook een referendum geweest. Dus ik zou dan dat uitstel... voorstel willen benutten om toch het volk nog eens te raadplegen.
Nog een tweede referendum. Ja. Ja, Duitse zou u Anne Mulder niet voor zijn, hè, begrijp ik. Of wel? Voor zo'n tweede referendum?
Prima, als dat toe leidt dat ze erin blijven, gelijk doen. Ja. Ik ben heel pragmatisch. Maar ik denk dat op dit moment uitstel het meest voor de hand ligt. Ja.
Het staat mij tot slot, Renske Leijten, bij dat u daar... Hoe was het nou ook alweer? Ik heb er u ook iets over horen zeggen over dat tweede referendum. Wat vond u ook alweer?
Nou, ik heb in ieder geval al wel gepleit dat de Nederlandse positie zou moeten zijn dat wij een uitstel onomwonden zullen steunen. Die motie heeft helaas niet gehaald in de precies. Tweede Kamer. Dat is heel erg jammer. Onder andere de VVD tegengestemd.
Het is goed dat dit nog even net rond half zeven. Ja. Want ik was het vergeten.
Ik zou het meest... Kijk, de Britten gaan over zelf hoe ze dit doen. Maar ik zou het meest logisch vinden dat je de uitkomst van het Brexit-referendum eigenlijk niet weer opnieuw voorlegt. Ja. Ik denk dat dat wel degelijk de bevolking ook enorm tegen elkaar op kan zetten. Zou ik het logischer vinden dat je general elections hebt, gewone verkiezingen, maar dat daarin wel de inzet is, hoe gaat die Brexit dan vorm krijgen? Ja. En dan zijn er partijen die misschien zullen zeggen, we blijven erin. Ja, als die dan de grootste worden, is dat de uitkomst. Maar nog los van de vraag of er een nieuwe uitslag komt van een tweede Brexit referendum. Ook die peilingen schommelen enorm heen en weer. Volgens mij zouden verkiezingen. En wie moet ons dan die Brexit bezorgen en op welke manier? En die inzet zou ik logischere weg vinden. Maar dat is meer vanuit zeggenschapsperspectief.
En als er dan verkiezingen zijn, op wie zou u stemmen als u Brit was?
Oh, dat zou ik echt niet weten. Ik vind het zo ingewikkeld daar. Ja.
Het is ook een onzinnige vraag.
En niet op mee. Dus maar andere smaken zijn er niet echt dan.
Nou, we gaan het hierbij laten. Ik heb een discussie over Europa. Is eigenlijk net zoals de Europese Unie een voortgaand proces. Het houdt nooit op. Het is nooit volledig, dat is het ook vanmiddag niet geweest. Het is wel gepoogd, zo hebben we het wel voorbereid. Maar dank vooral eerst aan Mendeltje van Keulen voor de inleiding. En natuurlijk voor de politici om tijd vrij te maken en hierover te discussiëren. En vooral u dank voor de aandacht tot aan het einde toe. En ik geef tot slot het woord aan Maaike.
Heel fijn dat u er allemaal weer was vandaag. Ik kondig nog graag even de twee komende evenementen aan op de schermen. Een politiek café en een film en debat. Nu kunt u nog op eigen gelegenheid naborrelen in de sociëteit. En ik hoop dat u geïnformeerd naar huis gaat. Tot de volgende keer.